Ik wil jullie groeten in Jezus' wonderbare naam en het woord van God openen bij 1 Johannes 5, bijna achterin onze Bijbel. Het woord van God, waardoor de wereld is ontstaan. Het woord van God wat niet ledig kan terugkeren, dat altijd zal doen wat God behaagt. Elk woord van God gesproken heeft de kracht in zich om dat te volbrengen waartoe hij het zendt. En laten we ons openstellen voor het levende woord van God, voor God zelf en voor de Heer Jezus Christus. Laten we ons hart op hem richten, ook deze morgen. En wat Edward vertelde van Willem zijn gebed, dat komt natuurlijk voort uit de geschiedenis van David. David was oorlogwezen voeren met een aantal soldaten en toen kwam hij terug. En ze hadden een heleboel buit meegebracht en ze wilden niet, die soldaten die wilden niet, degenen die achtergebleven waren, ook laten delen in de buit. Maar David heeft er toen ingesteld dat degenen die thuis blijven, of op de kinderen passen of andere dingen doen, dat die ook ten volle delen in de buit. Dus degenen die meegeweest zijn naar Groningen, die krijgen niet meer als degenen die thuisgebleven zijn. En dat was heerlijk, zo'n mooi, onbadzuchtig gebed van onze broeder. Dat je ook verlangt om datgene wat je ontvangt van de Heer, om dat uit te delen. En dat is ook de bedoeling van de Heer Jezus Christus, van zijn lichaam. Ik wil lezen met u 1 Johannes 5, vanaf vers 1 tot en met 13. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Dus dat zijn je broeders en je zusters. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben. Wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt omdat de geest de waarheid is. Al drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. In de grondtekst staat dit tussen haken. De drie getuigen in de hemel. Maar in ieder geval staat vast. Drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest en het water en het bloed. En deze drie zijn één. En als wij het getuigenis van de mensen aannemen. Het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God. Dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de zoon van God. Heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En deze dingen heb ik u geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Heerlijk woord van Johannes waarin wij zien dat het gaat om het getuigenis van God. Wat God, wat de Vader getuigd heeft van zijn Zoon. En hoe is dat nou mogelijk dat het getuigenis van God in elke gelovige is, in elk kind van God. En dan wil ik even terug met u, we komen straks hier wel terug. Ik wil even terug met u naar 1 Korinthe 2. Dat we kunnen zien hoe God dat als het ware mogelijk heeft gemaakt. Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Dat de Heer Jezus Christus zichzelf kon geven aan een ieder die in hem gelooft. We weten dat toen de Heer Jezus op aarde wandelde zelf, dat hij 12 discipelen koos. En dat hij op een gegeven moment de geest op hen blies en ze eigenlijk aan het werk zette en uitzond. in de naaste omgeving. En later stuurt hij nog 70 of 72 mee. En ook toen geeft hij de macht om de zieken te genezen. Maar Christus kon nog niet, hij blies ook de geest op hen. Christus kon nog niet in de gelovigen wonen. En wat een geweldige fout heeft de boze en heeft de wereld gemaakt door deze Christus om te brengen. En daarvan spreekt 1 Korinthe 2 en ik wil er maar één vers uit halen. Dat is vers 8. Het gaat over de wijsheid van God en dat geheimenis die verborgen was in vers 7. Laten we dat maar bijlezen. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Ziet u dat? Dat is Gods plan. Dat is Gods verlangen om de heerlijkheid van Hem en van de Heer Jezus aan u te geven. Het is niet zo dat wij God moeten verbidden en dat we moeten smeken van Heer, geef ons uw heerlijkheid. Dit is zijn verlangen. Dat is zijn doel, dat is zijn plan. Dat is van eeuwen voorbestemd geweest om ons te laten delen in de heerlijkheid van God. Om ons te laten delen in de heerlijkheid van de Vader en van de Zoon. Om ons te laten delen in dat heerlijke leven waar 1 Johannes 5 over spreekt. Dat leven wat is in de Zoon, dat hemelse leven. En dan zie je hier ook in vers 8 een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ze dachten de overwinning behaald te hebben. Over Christus. Over de Zoon van God. Want wat was het effect? Het effect was dat hij opstond uit de dood, maar dat niet alleen. Het effect was dat hij daarna ook opsteeg naar de hemel. En dat niet alleen. Maar het effect was dat daarna de Heilige Geest, de trooster, uitgestort werd. Op deze aarde. Op deze wereld. En wat is het gevolg daarvan? Dat de Heer Jezus nu kan wonen in elk menshart wie zich openstelt om Hem te ontvangen. Om in Hem te geloven. Dus in plaats van dat de Heer Jezus alleen daar was, rondom Jeruzalem en Samaria, in dat kleine gebied, is Hij nu wereldwijd. Begrijpen we dat? Dat kleine gebied, die kleine regio eigenlijk, dat kleine landje waar de Heer Jezus wandelde en werkte en de werken van God openbaarde, de zieken genas en alle andere werken deed, dat is nu uitgebreid tot de hele wereld. Christus moest sterven om als het ware als offerlam te dienen, om de gerechtigheid van God te vervullen, maar dat niet alleen, maar ook dat God zijn heerlijkheid kon geven aan het ieder die in hem gelooft. En zo werd door de dood van Christus zijn heerlijkheid uitgebreid en daarom heeft die boze zoon verschrikkelijke spijt dat hij de Christus heeft om laten brengen. Want als Christus was blijven leven, dan was het plan van God niet in vervulling gegaan. Als Christus was blijven leven, dan had hij op zichzelf moeten blijven en wel discipelen kunnen maken, maar was hij nooit door de Heilige Geest in staat geweest om in de gelovigen te komen wonen en mensen te brengen, niet alleen tot bekering, maar tot wedergeboorte. En te veel is ons oog erop gefocust of op gefocust geweest dat Christus daar zijn werk heeft gedaan op het kruis van Golgotha, maar dat is niet. Ja, dat is een geweldig groot wonder waar we nooit over uitgedacht raken, maar dat is niet, daarbij is het niet gebleven. Hij is niet aan het kruis gebleven. Hij is in het graf gegaan, hij is opgevaren naar de hemel en heeft zijn Heilige Geest uitgestort. Als het ware is hij door de trooster teruggekomen. Om in ons land en ons volk niet alleen, nee, de ganse wereld te wonen. En te leven. Want hoewel hij zelf is in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, is zijn lichaam op aarde. En wat is zijn lichaam? Wel, dat is de gemeente van God. Alle die wederom geboren zijn en door de geest gedrenkt zijn. En dan zie je in Efeze 3 vers 10. Broeder Edward heeft er jaren terug verschillende keren over gesproken. Dat nu door de gemeente. En denk dan even aan, dat is iets gemeenschappelijks, dat is iets van samen. Opdat nu door de gemeente, dus ook niet door losse gelovigen, maar dat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Deze wijsheid van God om zijn zoon te geven. Deze wijsheid van God om zijn zoon te geven aan de mensen, aan de wereld, opdat die heerlijkheid van God uitgebreid zou kunnen worden over de ganse wereld. De woorden van Wim en Lien zijn in Brazilië geweest. Dat is dezelfde God als hier. Dat is dezelfde Christus. En ook daar werkt God. En ook daar brengt die mensen tot geloof, tot bekering, tot wedergeboorte. En daarom moet door middel van de gemeente, door middel van de gemeenschap juist aan die machten bekendgemaakt worden welke geweldige grote fout dat ze gemaakt hebben door Christus aan het kruis te nagelen. Dat verlamde hen als het ware. En daarom zie je dat die boze er altijd op bezig is om de gemeente uit elkaar te werpen. Het eerste zie je dat altijd de broeders en zusters, dan worden ze afgezonderd. Ze worden geïsoleerd op zichzelf. En daar leerden we van de week een mooie les in. Die willen we ook delen met jullie in 1 Johannes. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, schrijft Johannes, hè, die met Jezus gewandeld heeft. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. We weten denk ik allemaal dat de Christus het woord is, waar het evangelie van Johannes mee begint. Hij was het woord was bij ons, het woord was in ons. Van eeuwigheid is het woord, de Christus. Want het leven is geopenbaard. Dus het is niet in verborgen gebleven in de hemel, het is geopenbaard. Hij is Christus naar deze aarde gekomen. Om de wereld als het ware terug te brengen onder de heerschappij. En straks zal hij, de Heer Jezus, ook gaan regeren vanuit Jeruzalem. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en getuigen, verkondigen u het eeuwige leven. Dat is dat leven waar God over spreekt in 1 Johannes 5. Dat is het getuigenis van God. Daar heeft hij het niet over de wet, hij heeft het niet over de regels, hij heeft het niet over waarheid, wat allemaal belangrijk is. Hij heeft het niet over u, hij heeft het niet over mij, hij heeft het over de Zoon, over het eeuwige leven. En een van de kenmerken van het eeuwige leven, er komt geen einde aan de jaren van God, staat er in de psalmen. Dus als u deel hebt en de Zoon, komt er aan uw leven geen einde meer. Aan uw jaren komt geen einde meer, als u deel hebt aan de Zoon. Dus het gaat niet over welke kerk dat u zit en welke denominatie u zit. Het gaat om de Zoon. Het gaat om Christus. En het gaat er ook niet om wat u over de Heer zegt. Maar het gaat erom dat Hij in u leeft. Dus uw daden moeten overeenstemmen. De mijne natuurlijk ook. Uw daden, onze daden moeten overeenstemmen met ons leven. Het gaat erom wat wij leven. Het gaat erom wat er in ons is. Wat wij laten zien. Wat wij openbaar maken. Daar gaat het om, daar spreekt God van. Het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Dus het was bij de Vader en nou is het naar beneden gekomen, naar deze aarde, in Christus Jezus onze Heer. En nou let op, vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En misschien heb ik het ook wel eens verkeerd gezegd, dat we eerst onze relatie met God in orde moeten hebben, voordat onze relatie met de broeders en zusters op orde kunnen komen. Maar Johannes zegt het andersom. Hij zegt eigenlijk, je relatie met God de Vader kan nooit in orde zijn, als de relatie met je broeders en zusters niet op orde is. Met andere woorden, als jij een individuele gelovige bent en wilt zijn, dan maak je geen deel uit van het lichaam van Christus. En Christus is de weg tot de Vader. Begrijpen we die? Als je dan bijvoorbeeld denkt aan Matthäus 5, en ik wil het u wel voorlezen, u mag meegaan natuurlijk, maar ik wil het u ook wel voorlezen. Dan geeft daar de Heer Jezus ons een voorbeeld van. Wij begrijpen toch hopelijk ook wel, als wij als man en vrouw bijvoorbeeld in een huwelijk niet goed met elkaar omgaan, elkaar niet lief hebben, geen gemeenschap hebben met elkaar. dan heeft het natuurlijk als het ware geen waarde. Dan heeft het als het ware geen kracht. Natuurlijk kunnen we blijven binnen de setting en binnen de trouw. Dat is geweldig, binnen het verbond. Maar het mist eigenlijk de essentie van het huwelijk. Dat je niet meer alleen bent, dat je niet meer op jezelf bent, maar dat je samen bent. Dat je samen de dingen doet, samen voor dingen staat. Samen de Heer zoekt, samen je kinderen opvoedt. Het is een beeld van de gemeente van Christus. Maar als ik dan als man geen rekening meer ga houden met mijn vrouw, dan onttrek ik me aan de gemeenschap met mijn vrouw. En als ik me onttrek aan de gemeenschap met mijn vrouw, onttrek ik mij ook aan de gemeenschap met God, die het zo bepaald heeft in het huwelijk. Er is een rechtstreeks verband mee. En dan kunnen we zeggen, nee, ik zoek eerst om de gemeenschap met God in orde te maken en daarna ga ik wel doen wat God vindt dat ik moet doen voor mijn vrouw. Maar dat is precies de verkeerde volgorde. Daarom zegt de Heer Jezus ook, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is een rechtstreeks verband. En in Mattheüs 5 gaat de Heer Jezus nog een stap verder, in vers 23. Hij geeft hier onderwijs, als het ware, ook aan de fariseeërs en over de wet. En dan zegt hij, als u dan uw gave op het altaar offert, bijvoorbeeld als u gaat bidden. Als u wilt bidden, als u gemeenschap met God wil beoefenen en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft. Dus niet dat u iets tegen uw broeder heeft, want dan hoef je helemaal niet te gaan bidden. Dat zegt Jezus. Als wij elkaar de zonde niet vergeven, dan hoef je niet te geloven dat de Vader jou je zonde vergeeft. Dus dat heeft helemaal geen zin. Maar als je dan je broeders vergeven hebt en je gaat dan bidden. Misschien moet je je vrouw wel vergeven. Misschien moet je je man wel vergeven. Misschien moet je ze wel 100 keer vergeven. Misschien wel 100.000 keer. Jij je vrouw of je vrouw jou. Hoeveel fouten maken we niet? Hoe onvolkomen zijn we soms nog in het liefhebben, in het uitvoeren? Als we dan elkaar niet vergeven, dan gaat dat tussen ons in staan. En dan moet je niet gaan bidden. Dan moet je niet vroom gaan bidden. Ik heb ooit wel eens gebeden, zeg Heer, wat kan ik voor mijn vrouw bidden? Dan zegt Heer, ga ze helpen. Dat doe ik toch ook zoveel mogelijk. Laat uw gaven, zegt de Heer Jezus, daar bij het altaar. Achter en ga heen. Dus als je in herinnering komt dat er een broeder is of een zuster is. Misschien is het je man, misschien is het je vrouw, misschien je broeder van de bidstond of haar dan ook in de gemeente. Misschien buiten de gemeente. Een broeder die iets tegen u heeft, dat proef je dan. Dat weet je niet altijd, maar dat kun je proeven. Dan ontmoet je elkaar en dan denk je, ja, die man die moet mij een soort niet. Hoe moet je dan samen in de hemel zitten straks? Dat kan toch niet? Laat uw gaven daar bij het altaar en ga heen en verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Dus dat is wat Johannes zegt. Maak eerst de gemeenschap met elkaar op orde en ga daarna bidden of u andere dingen doen die u mag doen en die u moet doen. Dus een les die wij leerden hier uit die brief van Johannes. Prachtig. Dus wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Dus dat is ook delen in die buit. Delen in die zegen. Delen wat je hebt ontvangen. Johannes heeft het niet voor zichzelf gehouden. Die heeft niet gedacht, nou ik heb de Heer Jezus gezien. Hij is aan mij geopenbaard. En dan ga ik de rest van mijn leven heerlijk genieten. En wachten totdat ik naar de hemel ga. Nee, hij deelt het uit. Hij heeft het opgeschreven, zodat je het nu ook nog als het ware met ons kan delen. Alles wat hij gezien heeft en alles wat hij geleerd heeft. En wat zegt hij dan? Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Dus we vertellen het u, we maken het u bekend. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. Dus er is geen gemeenschap mogelijk. Als u niet in de waarheid blijft, er is geen gemeenschap mogelijk als u niet gelooft wat Johannes ons vertelt. Er is geen gemeenschap met God mogelijk als wij geen gemeenschap hebben met Johannes, met wat Johannes zegt. Er is geen gemeenschap met God mogelijk als wij niet, als ons geloof niet gefundeerd is, onder andere op de geschriften van de apostelen. De zaterdagmorgen nog een stukje lazen we voor uit 1 Johannes 2. De tweede brief. Oh, dit is de eerste brief en de tweede brief, die zit erachter natuurlijk. En u zegt de broeder, ja maar ik denk. Krijg je vaak, hè? Ja maar ik denk, dat kan toch geen kwaad. Nou broeders en zusters, het is niet van belang wat u denkt, het is van belang wat God denkt. Het is van belang wat God ons leert. En als we daarin blijven, als we zijn geboden doen, blijven we ook in zijn liefde, leert Johannes ons. En dan wordt die gemeenschap met God niet verbroken. Dat zien we in Handelingen 2, hè? Dat is het fundament. De leer van de apostelen. Een van de dingen. En de gemeenschap. En het breken van het brood. En de gebeden. Die vier pijlers van de gemeente. Nou, als die gemeenschap verbroken is met elkaar, als broeders en als zusters, dan wordt die gemeenschap met God ook verbroken. Want als de gemeenschap met de broeders en zusters verbroken is, dan plaatst u zich buiten het lichaam van Christus. Want Christus is het lichaam. Christus is niet losse gelovigen. Christus is het lichaam. Christus is de gemeenschap. Hoe moet Christus nou een woning vinden? Zijn huis zijn wij, zegt de schrift. Zijn huis zijn wij. Staat er niet, zijn huis bent u. Ja, ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Maar wij vormen samen het lichaam van Christus. En dan kunt u zich met eerbied gesproken niet goedkoop van afmaken. Dat kost u misschien best wel eens moeite. Kost u misschien best wel eens moeite om te vergeven. Het kost u misschien best wel eens moeite om lief te hebben. Ook in de gemeente van Christus word je aan elkaar geslepen. De Heer geeft juist broertjes en zusjes om datgene in ons naar boven te brengen wat misschien nog niet gezuiverd is. Wat nog niet gezuiverd is als goud. Misschien heb je mensen die staan altijd op je tenen. Nou, misschien zijn onze tenen dan nog te lang, dat weet ik niet. Maar dit is een oefening. Maar die is noodzakelijk. Daar kunnen we niet buiten langs. En dat is waar God over spreekt. Kijk hoe de Heer Jezus omging. Met zijn discipelen. Kijk hoe die omging met zijn moeder. Kijk hoe die omging met de mensen. Kijk wat hij geopenbaard heeft. Dat leven van God. Dat wezen van God. De eigenschappen, de karakters van God, hoe dat je het ook noemen moet, dat wezen van God. Dat heeft Christus geopenbaard. En daarvan zegt de Heere, wie de Zoon heeft, die heeft dat leven, dat eeuwige leven. Die heeft als het ware dat goddelijke leven, die heeft dat leven van Jezus in zich. En als we dat leven van Jezus niet in ons hebben, dat is wat de schrift hier zegt. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Het is ook niet mogelijk om dat leven te leven. Je kunt de beste mens zijn, de beste humanist, maar je kunt dat leven nooit leven buiten de Zoon van God. Buiten de Zoon van God is geen leven. Het is niet mogelijk om dat goddelijke leven te leven, om te leven tot eer van God. Het is niet mogelijk om zijn geboden te doen zonder Christus. Het is niet mogelijk om met menselijke kracht dat te doen wat God van ons vraagt. Dat kan alleen door de Zoon. Alleen door Jezus Christus onze Heere. Nou, kwam Jezus dan? Kwam hij om te heersen? Kwam hij om de grote jongen uit te hangen? Nee, hij kwam om te dienen. Hij kwam om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij was de voeten van de discipelen. Dat leven is Jezus. Daarvan spreekt God. Dat leven, broeders en zusters, dat moet in je zijn als je gelooft. Dan komt de Zoon van God in ons wonen en gaat hij dat uitwerken. En dat duurt misschien wel een poos voordat het de volgende openbaard is. Maar dat is waarvan God getuigt. Met andere woorden zegt God, dit is waarheid. Dit is werkelijkheid. Niet wat iemand zegt, maar wat iemand leeft. Niet wat iemand zegt, maar wat hij doet. Hij zegt bijvoorbeeld in 1 Johannes 4, dezelfde bladzij, in vers 20. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En er zijn er sommige mensen, ja broeder ik hou van je, maar als je ze nodig hebt zijn ze niet thuis. Is dat Jezus? Is dat het leven van God? Daarvan spreekt God niet. Als we spreken over gemeenschap, dan wordt dat iets van samen. Dan wordt het niet meer iets van jou of niet meer iets van mij, dan wordt dat van samen. Dat is gemeenschap. De meeste huwelijken denk ik dat, dan heb je een gezamenlijke portemonnee, als het ware, een gezamenlijke bankrekening. Dat is van samen. En samen beschik je erover, en samen mag je daarvan gebruik maken. Het is van samen. En als de een dan wat uitgeeft, dan word je samen iets minder rijk. Althans, je hebt iets minder geld. Laat ik het zo maar even zeggen. Dat is iets anders. Dat is wat de Heere bedoelt met gemeente. Dat is wat je bedoelt met samen. En daar wil Jezus wonen. In de gemeente. Lieve broeders en zusters, zodra u zich afzondert. Zodra u kritiek hebt op de gemeente. Want dat is het lichaam van Christus. Pas op, hè. Dan heeft de boze u te pakken. Vult u met verkeerde gedachten. En dat is het begin van afzondering, het begin van isoleren. En dan kun je heel vroom praten. Dat je relatie met God buitengewoon goed is en dat je op orde is, maar dan lig je. Waarom? Omdat je niet overeenstemt met het woord van God. En nogmaals, het gaat er niet over wat ik vind, wat jij vindt, en wat wij vinden. Het gaat erom wat God vindt. En hiervan getuigt God. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Dat is dat eeuwige leven. En dat is niet alleen dat het nooit meer ophoudt, maar dat is ook ja, dat goddelijke leven met die lieflijkheid. Met die vrede. Met die kracht. Met alles wat erbij hoort. Met de dienstbaarheid. Met het liefhebben van. Dus mensen kunnen van alles getuigen. Maar als je zegt, ik ben een kind van God. En ik dien de Heer. En ik heb de zoon. Maar je blijft op jezelf, dan geeft je leven niet het getuigenis waarvan God hier spreekt. Dan zal God niet van u getuigen dat u het leven van de Zoon in u hebt. Laten we, lieve broeders en zusters, ons oor te luisteren leggen bij het woord van God. Zacharia spreekt over de last, het woord van de Heer. Dat is het woord wat de profeet moest prediken. En dat woord, dat doet zijn kracht. Laten we niet rebelleren tegen het woord. En laten we oppassen dat we al onze denkbeelden en onze gedachten en alles wat mensen zeggen en alles wat we ervan vinden, dat we dat onderwerpen aan het woord van God. En als je dat doet, dan zal de vrede van God uw hart en uw gedachten behoeden. In Christus Jezus onze Heer. Dan zal de vrede je niet verlaten. De zalving zal je niet verlaten. Hij zal je leiden in alle waarheid. Als u, als de levende steen, zich in laat voegen in dat hemelse bouwwerk, dan zal God van u getuigenis geven. En als God van u getuigenis geeft, dan zijn wij ook, dan bent u ook, dan zijn wij ook een getuigenis voor de wereld. En dat doet zijn kracht. En als u het allemaal alleen wil doen, dan denk ik dat u zich daarvan moet bekeren. Wij zijn allemaal eenlingen geweest. Dat heeft die boze wel voor elkaar gekregen. Egootjes. Individualisten. Dat is het werk van de zonde van de boze. Maar nu, als je van God wil leven, dan ben je een onderdeel geworden van een groter geheel. En daarvan zegt Johannes, eerst gemeenschap met elkaar en daarna gemeenschap met God. Amen. Laten we samen danken. Hemelse Vader, wij prijzen uw wonderbare grote naam. We zijn zo dankbaar, Heere, voor het woord. Heere, wat ons leidt, de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Dank u, Heer, dat we alles aan u mogen geven, ook op dit moment. Al onze rebellie, als we daar last van hebben. Al onze gedachten. Al onze kritische gedachten misschien. Al onze eigen gedachten, als we denken dat we het beter weten. Die eigen wijsheid, die aards is, die ongeestelijk is, die duivels is. Heere, dat u ons daarvan komt te verlossen op dit moment. Dit is mijn diepe verlangen. Dat we alle dat getuigenis van Jezus in ons mogen omdragen. Opdat de wereld zal weten wie Christus is. En Heer Jezus, dat uw lichaam zal functioneren. Heer, om te redden hen die dreigen verloren te gaan. Heer, u bent een groot God en een machtig Heer. En we danken u, Vader. Heer, dat dat geheimen is. Christus in ons. De Koninkrijk van God binnen in ons. Heer, dat wij dat hebben mogen ontdekken. Heer, ik prijs uw naam. Heer, bidden, Heer, voor die mensen die dat nog niet hebben. Die dat nog niet ontdekt hebben. Help hen. Kom het tegemoet, Vader. Om Christus ook aan hen te openbaren. Zoals Johannes dat ook doet in het woord. Heer, wij prijzen uw grootheid. En roemen uw naam. En Heer, we zien uit naar wat u nog gaat doen. Halleluja. Prijs uw Heer. Amen.